Nehemia hoofdstuk 2, vanaf vers 11. Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. Ik ging 's nachts door de dalpoort de stad uit, voorbij de drakenbron, naar de mestpoort en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was, want ik had tot nu toe de joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Toen zeide ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die tot mij gesproken had. Toen zeiden ze, laten we opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Maar Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar en Gesem, de Arabier, hoorden dit en bespotten en verachten ons. Ze zeiden, wat is dat voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, geen herinnering in Jeruzalem. Nou, Nehemia is al een heel eind opgeschoten. Van ontdaan over de ellende van het volk in hoofdstuk 1, naar gebed, naar vasten, naar het risico lopen om met de koning te spreken. En dan heeft hij brieven en ruiters en legerofficieren meegekregen en is hij eindelijk in Jeruzalem aangekomen. Met koninklijk gezag. De ruiters en de legeroversten zijn erbij met brieven. Militaire steun, politieke steun. De overheid staat helemaal achter hem. Tussen haakjes, dat is een steun die Ezra eigenlijk niet wou. Want toen Ezra de kans kreeg om een stukje van een leger met hem mee te krijgen naar Jeruzalem, toen zei Ezra, nee, ik ga op God vertrouwen. Nou, dat kan ons even in een puzzelstukje zetten. Want de vraag is natuurlijk als we zeggen ja of nee tegen hulpmiddelen die ons worden aangeboden, dan is de vraag wat is er in ons hart en wat doen we daar dan mee? Voor Ezra was het duidelijk, ik moet die weg niet gaan, ik moet op God vertrouwen. En voor Nehemia betekende het, de goede hand van God is over mij. Ik aanvaard het als iets van zijn genade, zonder compromissen te sluiten. Waarom doen we de dingen die we doen en zeggen we de dingen die we zeggen? Wat zit er in ons hart? Nou, in het hart van Nehemia zat om goede dingen te doen voor Jeruzalem. En hij verbergt zijn plannen. Hij is daar eerst 3 dagen, dat was ook nodig, want het was eigenlijk een lange reis geweest. Hij had er 2-3 maanden over gedaan. Ezra had er 4 maanden over gedaan. En dat vraagt even op adem komen en misschien ook nadenken en wijsheid zoeken. Niet met toeters en bellen de stad binnentrekken, maar voorzichtig zijn, na lange reis. En hij verbergt zijn plannen voor mogelijke vijanden, want die zaten natuurlijk op vinkenslag om hem tegen te houden, maar zelfs voor zijn eigen volk. Dat is hoe hij als leider te werk gaat. Hij heeft dingen van de Heer ontvangen en hij weet welke richting hij uit moet gaan, maar hij laat niet meteen in zijn kaarten kijken. Hij neemt wel een paar mensen mee, vertrouwelingen, aan wie hij deelt wat er in zijn hart is. En 's nachts vertrekken ze op inspectie. Hij wil eigenlijk wel kennis van zaken. Hoe staat het nu met die muren? Wat is de toestand van het volk waar hij 3 dagen verbleven heeft? en van de omgeving en de bescherming die eigenlijk met bressen gepaard gaat. Hoe ligt het in puin? Dat is een vraag die we onszelf als gemeente ook mogen stellen. Wat ligt er in puin in ons land? En wat ligt er nog in puin bij ons? Waar zijn de bressen waar we aandacht moeten aan schenken? Wat is goed? Waar kan nog aan gewerkt worden? Hoe moeten we bouwen? En dat gebeurt door te inspecteren, door te kijken, door met vertrouwelingen te spreken en dan een weg te zoeken om het ook met het hele volk te delen, want hij heeft wel die samenwerking van het volk nodig. En nadat hij de stad is rondgegaan, en dat is eigenlijk maar een heel klein stukje wat hij heeft kunnen zien. Het is zo moeilijk om rondom die stad te lopen, dat zelfs zijn dier niet verder kon en te voet heeft hij eigenlijk ook het opgegeven. Nou, we weten niet of het was omdat het niet kon of omdat hij gedacht heeft, ik heb al genoeg gezien. In elk geval, hij heeft maar een heel klein stukje van die wallen bekeken en hij wist genoeg. Smaad, verwoesting, verbrand, moeilijke dingen, waarvan ik denk dat ze bij de mensen die daar woonden allang gewoon geworden waren. Je raakt eigenlijk gewend aan de miserie en je gaat op je stoel zitten en je doet er niks meer aan. Totdat als iemand als Nehemia komt en die zegt, mannen, ik heb gezien wat er aan de hand is, dit is niet oké. En hij roept uiteindelijk niet alleen zijn vertrouwelingen, maar ook de joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en anderen die het werk doen, dat wil zeggen iedereen. Het is een samenwerkingsverband. Hij roept iedereen die nodig is om aan de slag te gaan. Ja, die smaad, dat was in Jeremia al voorzegd. Hè? Ik zal hen voor alle koninkrijken van de aarde tot een schrikbeeld stellen, hoe slecht het kan aflopen. Tot smaad en tot een spreekwoord, tot een voorwerp van spot en tot een vloek in alle plaatsen waarin ik hen zal verdrijven. Jeremia 24 vers 9. Ja, dat is gebeurd. En Nehemia heeft die smaad gezien en uiteindelijk zegt hij, ik ben een onderdeel hiervan. Dat heeft hij al bewezen door de zondebelijdenis in hoofdstuk 1. Maar nu zegt hij ook, ik heb jullie ellende gezien. Jeruzalem ligt in puin. Jeruzalem ligt in puin. Wij hebben een probleem. Identificatie, vereenzelviging. Ik hoor erbij. Wij hebben een probleem. Maar de goede hand van God is over mij. God is aan het werk. Je had kunnen zeggen, mannen, dat komt allemaal in orde. Ik heb dat eens bekeken. Ik heb een plan, we gaan dat hier regelen. Dat is niet hoe het te werk gaat. Hij wijst op de genade van God, de goede hand van God. He, wat je zelf in huis hebt om het te realiseren, ja, dat kan slagen, maar kan ook even goed mislukken. Dat is mensenwerk. Maar wat God doet, dat zal zeker gelukken. De God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En je ziet zo mooi in de bewoordingen van de teksten. In het begin zeggen ze, laten wij opstaan en bouwen. En tegen het einde staat er, we zullen opstaan en bouwen. De oproep om het te doen wordt gevolgd door vastberadenheid en actie. Ja, die moet ook in de gemeente zijn, die vastberadenheid. Elkaar aanvuren en aanmoedigen. Ik dacht aan Hebreeën 10 vers 24. Laten we op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En in dit geval de bressen die gedicht moeten worden. In vers 25 zegt, laten we de onderlinge samenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Nou, wat is de grote dag? Dat is de komst van de Heer Jezus. En naarmate je dat ziet, dan zeg je eigenlijk, kom aan, we moeten ons samen klaarmaken. En ja, dan wil je ook hier zijn op een zondagochtend. Je wil de onderlinge samenkomst niet nalaten. Je wil niet bij de mensen gaan zitten die de gewoonte hebben om dat maar een beetje te laten slingeren. Nehemia motiveert het volk door zijn persoonlijk getuigenis te geven. De goede hand van God was over mij. Nou, die kans krijg je ook, want we zijn aan het nadenken over lidmaatschap. Ik heb een papier klaar, wat ik jullie in de komende weken zal sturen. En als je zegt, ja, ik wil ook officieel lid van de gemeente zijn, dan krijg je de kans om een getuigenis te geven. Ja, je krijgt niet de kans, je moet dat gewoon doen. Want de oproep is dat we elkaar bemoedigen En ik spreek met nogal wat mensen uiteraard. En eigenlijk zeggen heel veel mensen, we kennen elkaar niet zo goed. Ja, we hebben een barbecue, de 30e, hè Johan, maar het was juni hè, in plaats van december. Dus dat duurt nog even. Dus in de tussentijd moeten we ook wegen zoeken om elkaar wat beter te leren kennen en zo getuigenis geven. Ja, dat is echt iets wat we voor elkaar kunnen doen, om elkaar aan te moedigen. Dat de goede hand van God over ons leven is. En dat we dan samen meewerken onder die goede hand van God. En zeg, kijk eens wat God heeft gedaan. De Heer die in ons een goed werk is begonnen, zal het ook volleindigen. God zal u bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 1 vers 8. En dat is wel fijn dat de koning meewerkt en dat hij zijn soldaten meestuurt. Maar het gaat uiteindelijk over de goede hand van God, waardoor we moed vatten. Nou, die moed hadden de mensen in Jeruzalem wel nodig. Er was al een beweging geweest van herstel voor het altaar en de tempel in de tijd van Jerubabel en Ezra, maar het was helemaal stilgevallen. Ze hadden eigenlijk ook de moed opgegeven. En in de psychologie is er iets als wat men noemt aangeleerde hulpeloosheid. Dus je hebt al van alles meegemaakt en na een tijdje zeg je, ja, goh, is het nog de moeite waard? Het is al zo vaak gebeurd. Zullen we nu nog eens een keer recht staan en bouwen? Dat heeft waarschijnlijk niet zoveel zin. We blijven op onze stoel zitten. We hebben het geprobeerd en het is niet gelukt. Mensen die bij de pakken gaan zitten en zich neerleggen bij de uitzichtloosheid. En daar komt Jeremia binnen en hij zegt, laten we opstaan en bouwen, want de goede hand van God is over ons. Het lijkt hopeloos, maar de Heer kan alle dingen vernieuwen en veranderen. Ja, het is verwoest en verbrand en er is smaad en er is een slecht getuigenis, maar weet je, het gaat niet over de bakstenen van de muur. Ik denk niet dat bakstenen waren in die tijd. Hè. Dat waren grote natuurstenen die daarvoor gebruikt worden. Maar het gaat niet over de stenen, het gaat over de levende stenen waar God een nieuw werk in wil doen, waar hij zijn naam in vestigt. En de oproep van Nehemia is niet, jongens, jullie moeten harder werken, je moet beter je best doen, je moet meer bidden, je moet meer dit of dat, alhoewel dat goede dingen zijn om te doen. De oproep is eigenlijk, kijk eens wie God is. Hij is de God van de hemel. Degene die alles geschapen heeft. Alle heerschappij is onder zijn voeten en hij roept ons voor hem. Hij hoort ons, hij leidt ons, hij geeft ons inzicht, hij voorziet, hij onderhoudt. Hij is de God van de hemel. Almachtig, in de theologie noemen we dat transcendent, hij staat boven alle dingen boven, maar hij is ook immanent, hij voorziet in het dagdagelijkse, hij is erbij. Als je dat ziet, dan ga je vanzelfsprekend aan de slag. Dan moet je niet aangevuurd worden om harder te werken. Dan heb je hoop en verlangen dat God een goed werk is begonnen. Dan ben je niet moedeloos, dan sluit je je aan bij het werk dat God al aan het doen is. En ze grepen moed voor het goede werk. Letterlijk staat er, ze versterkten hun handen voor dit goed werk. Ja, want er moest gewerkt worden met hun handen. En ik weet niet wat jij moet versterken om aan de slag te gaan in de gemeente. Maar als de goede hand van God over ons is, dan kunnen we zeker aan de slag. Nu, daar komt een probleem mee gepaard. Dat zie je in vers 19. Eens je zegt, ik schaar mij achter datgene wat God doet, dan krijg je tegenstand. Die tegenstand was al zichtbaar in vers 10. Dat hebben we de vorige keer gelezen. Hè? Sambalat en Tobia. Die hoorden wat Nehemia van plan was, of waarom hij gekomen was, en die het kwalijk vonden dat er iemand was gekomen om het goede voor de Israëlieten te zoeken. En in vers 19, dan duiken ze opnieuw op, maar er is er nog eentje bijgekomen. In plaats van met twee zijn ze nu met drie. Dat is hoe het gaat met de tegenstand. Die zoeken elkaar op en die gaan proberen coalitie te vormen. En dan zo ook met ons. Als wij het goede zoeken voor de gemeente, dan komt er tegenstand. Dat was met de Heer Jezus niet anders. Hij kwam voor de zondaren en de tollenaars, voor de mensen die buiten de maatschappij stonden, zijn bewogenheid leidde ertoe dat de heren van de politiek en de religie niet met hem overweg konden. En zo ook met Nehemia. Bewogenheid, gebed, vasten, inzetten, tegenstand. Wij, bewogenheid, gebed, vasten, inzetten, Ik kan je garanderen, tegenstand. Een brullende leeuw is niet tevreden met wat hier gebeurt. Nou, die drie mannen die genoemd worden, dat zijn eigenlijk de officiële machthebbers. Ik heb er vorige keer al iets over gezegd, maar nu een paar andere accenten. Sanballat, gouverneur. De naam Sanballat betekent Sin, en Sin is de naam van de maangod. Sin geeft leven. Hij hoorde eigenlijk tot de voorouders van mensen die door de koningen van Assyrië naar Samaria verplaatst worden, nadat Jeruzalem is verwoest. En hij heeft als het ware zijn naam en zijn genegenheid, zijn aanhankelijkheid voor Babylon meegenomen naar Samaria. En daar krijg je een mengeling van afgoden en de dienst aan Yahweh. Verschillende waarheden door elkaar. Pluralisme. Met politieke belangen. Ja, je moet wel de politiek de juiste standpunten innemen, ook tegenwoordig. Nou, daar stond Sanballat voor. Iedereen tevreden stellen en zorgen dat je in elk geval voor de overheid de juiste dingen deed en in dat verhaal ook je eigen positie beveiligde. Tobia, secretaris, Ammoniet, ook een vijand van Juda. En zijn naam is Tobia. Betekent, Yahweh is goed. Dat is verrassend. Hij spreekt de juiste woorden en hij heeft de juiste naam. Maar zijn hart is ver van Jeruzalem. Compromismaker. Opkomen voor zijn religieuze belangen. En Gesem, legeraanvoerder. Ik heb gevonden dat hij een invloedrijke Arabier was die samen met zijn zoon de controle kreeg over een federatie van Arabische stammen. En nog een paar andere dingen, dat staat in een of ander archeologisch tijdschrift. Economische belangen, militaire belangen. Pluralisme, compromismakers, machthebbers. En het is voor mij niet zo heel duidelijk of die drie genoemd worden omdat ze drie gebieden beheerden, of dat ze samen dat deden. Ik vermoed dat zij samen in Samaria zaten en dat ze daar met elkaar de lakens uitdeelden voor de regio. En die vinden het niet fijn dat Nehemia is gekomen en hun strategie om te reageren is eigenlijk ontmoediging. Allee, wat gaan jullie doen? Kom aan. Het stelt eigenlijk niks voor. Spot. Belachelijk maken. Met woorden ondermijnen, de tong als wapen gebruiken. En verachting. Waarschijnlijk zoiets als jullie kunnen nog geen twee stenen op elkaar zetten. Hoe kan je dan een muur bouwen? Ach, zegt de Heer Jezus, wees blij wanneer de mensen kwaad over je spreken. Wanneer je het goede doet tenminste. Hè? Dat moet er wel even bijgezegd worden. Spot, verachting, verdachtmaking, aanklacht. Nehemia. Ja, die komt in opstand tegen de koning. Jullie doen allemaal mee. Straks hangen jullie allemaal tezamen aan de galg. Bij wijze van spreken. Je vindt die Gesem ook terug in hoofdstuk 6 vers 6. Daar wordt hij Gasmu genoemd. Maar het gaat eigenlijk over dezelfde persoon, zeggen de boeken. Nou, ik neem maar aan dat het zo is. Ik heb dat zo gevonden. Ze zeggen eigenlijk, mannen, jullie motieven zijn onzuiver. En ze geven angst voor mislukking, voor represailles vanwege de koning. En ze proberen eigenlijk datgene wat Nehemia in gang heeft gezet, onder de goede hand van God te ondermijnen, door de motieven van Nehemia in vraag te stellen. Hij komt eigenlijk alleen maar voor zichzelf, om hier de lakens uit te delen. En zo proberen ze de eenheid en de kracht die ontstaan is, te doorbreken. De reactie van Nehemia is eigenlijk krachtig in vers 20. Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Kijk, Nehemia beroept zich niet op de koning. Het is niet dat hij zegt, ja maar, ik heb papieren en ik heb soldaten. Hij zegt, de God van de hemel. die staat garant voor het succes. Hij zal de bouwers doen slagen. Ja. Hoe zien wij de God van de Heere, van de hemel? Is hij de Heere der heerscharen? Hoe zien wij de Heer Jezus? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Vraagt Jezus op een bepaald moment. En Petrus antwoordt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zegt dan in Matteüs 16, vers 18, en ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ja, er is tegenstand, maar de poorten van de hel zullen die tegenstand niet kunnen weerstaan. Want ik ben de Christus, de Zoon van de levende God, en jij bent Petrus. Ja, zijn naam was Simon, rietje, in de wind. Dat buigt langs alle kanten, dat is niet sterk. Gewoon even opblazen, je voet opzetten en het is finita. Maar Jezus geeft hem een andere identiteitskaart. U bent Petrus, rots. En dat geldt ook voor ons. Wie zijn wij? Rietjes. Maar de Heere geeft ons een identiteitskaart, stenen, rotsen waarmee gebouwd kan worden. Jezus doet die uitspraak tegenover Petrus in de buurt van Caesarea Philippi. Dat is het huidige Banias. Als je daar komt in Banias, dan kan je daar een rotswand zien waar allerlei nissen in uitgehakt zijn en waar allerlei Romeinse afgoden werden vereerd. Onder andere Pan is een van die goden. En in die rots is er een toegang, die nu helemaal door aardbevingen dicht is met rotsblokken. Maar die toegang werd beschouwd als de poort van de hel. En wanneer Petrus dus tegenover Jezus zegt, gij zijt de Christus, en Jezus zegt, gij zijt Petrus, en daarbij noemt de poorten van het dodenrijk of van de hel zullen de gemeente niet overweldigen, dan staat hij eigenlijk in de buurt van die rots waar alle afgoden afgebeeld staan en waar de toegang is tot de hel, tot het dodenrijk, tot alle afgoderij. En hij zegt, nou, wat ook de tegenstand is, alles wat uit die poort komt, gaat de gemeente niet kunnen ondermijnen. Ga aan de slag. Jullie zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers. Jullie verrijzen samen tot een heilige tempel in de Heere. Je wordt gebouwd tot een woning van God. Er is geen tijd om af te wachten of lui te zijn, je er niet te veel van aan te trekken, geen interesse te tonen en te leven alsof de Heere niet met ons is. Die tijd is voorbij. Wij gaan de Heere dienen in alles wat Hij vraagt, ongeacht wat Hij vraagt. Predik, vermaan, onderwijs, volhard, wees geduldig, bemoedig. Wees blij in de hoop, onwrikbaar vasthoudend. Want hij die beloofd heeft is getrouw. En laten we op elkander letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Nou, die oproep om te bouwen, die ligt aan onze voeten. Niet met beroep op eigen vermogen, legerofficieren of ruiters, maar met beroep op de naam van de God van de hemel. Hij zal ons toeslagen. En in de praktijk van de wereld klinkt dat bespottelijk en verachtelijk. Maar in de praktijk van Gods soeverein bestuur betekent dat onoverwinnelijkheid. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? Psalm 2 vers 1. Nou, de conclusie van Psalm 2 vers 1 is, de Zoon zal koning zijn. Al die tegenstand en al dat gewoed van mensen, de Zoon zal koning zijn. Handelingen 5, vers 38 tot 39. Maar nu zeg ik u, houd u ver van deze mensen. Deze mensen gaat over de gemeente, waar de fariseërs en de schriftgeleerden eigenlijk tegenstand tegen hadden. Maar ze worden opgeroepen die mensen te laten gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Wie zei dat? Gamaliel? Was het Gamaliel? Was Gamaliel. Maar als het van God afkomstig is, kunt u het niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Als dit werk van God afkomstig is, dan kunt u het niet afbreken. Dat geldt voor de gemeente en dat geldt voor Nehemia en de roeping die hij had. Wij zullen opstaan en bouwen. God is groot, we dienen hem oprecht. Hij is de Heere. Niet op eigen vermogen, maar op zijn grootheid. Kijk, het is de God van de hemel. Het is zijn eer die op het spel staat. Er hangt daar achteraan op de muur een arduinsteen met Psalm 115 vers 1. Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam geef eer om uw goede tierenheid, om uw trouw. Toen we weg moesten uit onze vorige locatie als Centrum voor Pastorale Counseling, waren we eigenlijk even in shock. Wat moet er nu gebeuren? We hebben samen gebeden en iemand kreeg van de Heer dit vers. Psalm 115 vers 1. Dus we hebben onze Bijbelstudie of onze bidstond gebaseerd op dit vers. En ik ga naar huis en ik loop langs de straat, langs dit pand. En er staat op de koop. Nou, er is een hele geschiedenis die daarmee gepaard gaat. Ik heb niet de tijd om die te vertellen, maar God heeft wonderen gedaan. En een van die wonderen is die arduin die aan de muur hangt. Die is gemaakt door een kunstenaar die met arduin werkt en daar creatief letters op kan zetten. Dus die man die kwam dat hier plaatsen. En hij hangt hem aan de muur en hij kijkt ernaar en hij zegt, ben vergeten om mijn naam erop te zetten. Dat is wat kunstenaars normaal doen. Hè. Die zetten hun naam op hun kunstwerk. Hè. Hij zegt, normaal doe ik dat langs de zijkant van de arduin, maar dat gaat niet meer, want hij hangt al aan de muur, dus ik kan het alleen nog maar op de voorkant doen. En hij kijkt ernaar en hij zegt, ik kan mijn naam niet op die arduin zetten. Nou, dat is een ongelovige man, voor zover ik weet. Geen enkele connectie met een bijbelgetrouwe gemeente. Ik weet zelfs niet of dat die katholiek was of niet. Maar zoals het daar hing, besefte hij, God is hier iets aan het doen en ik moet daar afblijven. Nou, wij zijn gewend om als er iets gebeurt, onze naam toch, al was het maar ergens op de zijkant op een hoekje te zetten. He, ik heb daaraan meegewerkt. Ik heb dat gedaan. Het is mijn, wat je dan ook maar zou kunnen aanreiken. We willen eigenlijk, al was maar in een heel klein hoekje, zeggen, kijk, dit hebben wij tot stand gebracht. Niet zo met Nehemia. De God des hemels zal ons doen gelukken. Daar ligt onze kracht. Daar komt alles vandaan. Daar is ons recht, onze voorziening. Daar is waar wij willen wonen. En tegenstanders, die hebben geen recht, geen deel, geen herinnering. Ja, geen deel. Ja, dat heeft te maken met het toegewezen deel. Dat begint eigenlijk al in Jozua, hoofdstuk 18, waar aan het volk delen van het land wordt toegewezen. Als erfdeel. Het erfelijk bezit voor de nakomelingen wordt daarin vastgelegd. En Nehemia zegt eigenlijk tegen die tegenstanders, jullie hebben geen erfdeel. Je staat er helemaal buiten. Erfdeel in de betekenis van iets wat je ontvangt, maar ook in de betekenis om erbij te horen. He, wanneer er opstand komt tegen de gedachte dat David koning zou worden, dan staat in 2 Samuel 20 vers 1, we hebben geen deel aan David, we hebben geen erfelijk bezit met de zoon van Isaïe, ieder naar zijn tenten, Israël. Daar willen wij niet bij horen, dat is wat ze zeggen. Nou, wij hebben deel, we hebben een erfenis. Efeze, hoofdstuk 1, zodat je weet welke hoop zijn roeping werkt, hoe heerlijk, rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis. Overtreffende kracht, Christus uit de dood opgewekt, zit aan de rechterhand, boven alle overheid en macht, alles onder zijn voeten, gegeven aan de gemeente. Dat is ons deel. Dat is de grond waarop we staan. Wij hebben deel. De tegenstanders van Nehemia hadden geen deel. Ook geen recht. Waar kan je aanspraak op maken? Nehemia zegt, jullie kunnen op niks aanspraak maken. En de Heere zegt tegen ons, ik heb jullie gekocht en verlost en betaald en je mag aanspraak maken op alles wat van de Vader is. En jullie hebben geen herinnering. Een herinnering is eigenlijk een claim, een aanspraak die je kan maken op grond van oude tradities. Rechten die je hebt opgebouwd, waardoor je kan blijven en herinnerd worden. En in dit geval vooral het recht om in Jeruzalem te zijn en daar te aanbidden. En Nehemia zegt, jullie staan er helemaal buiten. Maar dat debat is een heel oud debat, maar je vindt al een stukje daarvan ook in Ezra hoofdstuk 4. Daar komen diezelfde mannen van Samaria naar Ezra toe en ze zeggen, laat ons meedoen, wij willen eigenlijk ook graag. Laten we samenbouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God. En het antwoord van Zerubabel is, het is niet aan u en aan ons om samen een huis voor onze God te bouwen, want wij alleen zullen het bouwen voor de Heere. Zie je, dat is de compromismakers die proberen binnen te komen en deel te hebben aan datgene wat in Jeruzalem gebeurt. De Samaritanen in dit geval die dezelfde woorden gebruiken. We hebben dezelfde God. Wij geloven ook in de Heer Jezus. Maar de vraag is natuurlijk of hun God ook onze God is en hun Jezus ook onze Jezus is. Wat betekent het wanneer iemand zegt, ik geloof of ik geloof in Jezus? Wat betekenen die woorden? Want de woorden is één ding, maar wat erachter zit, wat erin zit, de grond waaruit ze komen, dat is iets anders. Kan zomaar een ander evangelie zijn. Kort nadat de huidige paus is aangesteld, heeft hij op een bepaald moment toenadering gezocht tot de protestanten. En daarin heeft hij onder andere gezegd dat hij wel degelijk ziet dat God met mensen omgaat op grond van genade en dat redding is door genade. Want dat was het hele debat natuurlijk met Luther in de tijd. Genade of werken, en hoe zit dat in elkaar? Maar de paus heeft het helemaal opgelost om te zeggen, het is genade. Nou, de kerk heeft niet zijn standpunt schriftelijk gewijzigd, hij heeft het gezegd. Maar als hij dat zegt, wat bedoelt hij daarmee? Nou, de genade van het katholicisme is een ingestorte genade. Dat wil zeggen, je ontvangt meer en meer genade, die wordt jou gegeven op grond van goede werken en sacramenten. En als je op het eind van je leven voldoende verzameld hebt, dan mag je in de hemel. Dat is moeilijk, waarschijnlijk eerst in het vage vuur. Nou, dat is een heel verhaal, hè, wat daar achteraan zit. Je zou kunnen zeggen, ja, maar de katholieken die zijn eigenlijk ook niet meer bezig met vage vuur of met de hel. Het is echt genade. En dan bedoelen ze meestal, God ziet alles door de vingers. Hij is zo lief. Maar dat is niet de genade die wij preken. De genade die wij preken is een toegerekende genade. Een juridische genade die gegeven wordt op grond van het vergoten bloed van Christus, waarbij de juridische schuld die wij hebben tegenover God door onze zonde op Christus wordt genomen, de schuld van ons wordt weggenomen en wij verlossing hebben in zijn naam. Geen ecumene, geen samenwerking met compromissluiters, geen samenwerking met mensen die halve waarheden verkondigen. We hebben in het CPC in april een dag over het welvaartsevangelie. God is zo goed dat hij het beste met je wil. En gezondheid en rijkdom en welzijn, ook psychisch welzijn, dat is wat hij je wil geven. Waar of niet waar? Ja, dat hangt er vanaf hoe je daarnaar kijkt natuurlijk. Maar wat ik vaak zie is dat stromingen en kerken die dat benadrukken en tegelijkertijd ook zeggen, Jezus is voor onze zonde gestorven, mensen meenemen in de richting van de welvaart in plaats van de richting van heilig leven. En hoe ver ga je in samenwerking, niet alleen met katholicisme, maar zelfs met evangelische kerken? Elke invloed die vreemd is aan het evangelie moet geweerd worden. Dat is een bres die dicht moet blijven. Geen wereldse methode, geen halfslachtigheid, de afgoden wegdoen en vernietigen. Dat moeten we niet als gemeente, dat moet je zelf ook thuis doen. Ja, we hebben een aantal jaren geleden onszelf afgevraagd, wat zit er nu allemaal nog in ons huis? Ook van vroeger, van toen we tot geloof gekomen waren, die als de Heer Jezus zou binnenkomen en we een rondleiding zouden geven, niet zouden passen in ons huis. Dat we zouden zeggen, ja, dat kamertje of dat stukje van de kast, dat is een beetje vervelend om hem dat te laten zien. We hebben alles weggegooid. We hebben echt alles weggegooid. Nou, dat is de reiniging van de tempel. Dat is de reiniging van je huis. Geen onslachtigheid, maar vernietigen. Niet alleen wegdoen en verkopen, maar vernietigen wat God niet eert. Nehemia zegt, jongens, kijk, voor ik kwam, kon de stad niet verdedigd worden. Maar nu gaan we hem sluiten en het is het einde van jullie betrokkenheid. Politiek, Nehemia, gouverneur, maar ook geestelijk en historisch. De stad is door God aan het Joodse volk gegeven en die gaan hem volgen en die gaan hem gehoorzamen. Er is geen plaats voor compromissluiters, machthebbers en militair gezeur. Ja, dat is waar ook wij voor staan. Duidelijke lijnen trekken. Want wij horen ook tot dat Jeruzalem, het hemels Jeruzalem, dat van boven is, dat vrij is, zegt Galaten 4 vers 26, dat onze moeder is, de moeder van ons allen. De plaats waar we gevoed en gekoesterd worden, de plaats waar het goed is om te wonen, om thuis te zijn. De heilige stad voor de Heere apart gezet. Dat zijn wij. En daar is alleen plaats voor oprechte toewijding. Het werk dat God ons heeft toevertrouwd. Stenen die elkaar bemoedigen en helpen als levende stenen om terug te keren naar het woord en daar radicaal op verder te bouwen. Er is alleen maar plaats voor liefde voor Christus en voor elkaar. Er is geen plaats voor compromissen en tegenstand. Nou, het werk waartoe we geroepen zijn is goed. De oproep is duidelijk. Gods woord, zijn geboden en zijn openbaring. De genade van God maakt zichtbaar wat belangrijk is en geeft ons verlangen en bereidwilligheid. Hij voorziet bekwaamheid, gelegenheid en middelen. Onze motieven zijn zuiver. Onze methoden zijn juist. De zegen van God wordt vertrouwd en ernstig gezocht. We blokken elke tegenstand en compromis af. We vertrouwen dat het werk uit God is ontstaan en zijn kracht met ons is en dat zijn kracht ook de onze is. Want hij is de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Jona 1 vers 9. Soeverein, scheppingskracht, bestuur, troont voor eeuwig, Heere van de legermachten, God van Israël, die tussen de cherubs troont. U bent het, u alleen bent God van alle koninkrijken en van de aarde. U hebt de hemel en aarde gemaakt. Jesaja 37 vers 16. De God van het verbond en van de goede tierenheid. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Nehemia. Onze God. Wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Een visie op God. Een visie van God. Een belofte van God die ons verlangen, moed en kracht geeft om levende stenen te zijn. Want wij hebben deel en recht en herinnering in het hemels Jeruzalem. Amen.